Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché vandaag met Ine van Wijmersch. Goedemorgen.
Goedemorgen.
De nieuwe procureur des konings van het parket in Halle-Vilvoorde. 2 maanden ondertussen. Hoe bevalt de nieuwe job jou?
Oh, heel goed, heel goed. Ik ben 2 maanden bezig. Het lijkt soms al een eeuwigheid. En tegelijk is het toch wel heel overweldigend. De uitdagingen zijn enorm. Soms lijkt het alsof ik zwem in een grote oceaan, maar ik zwem graag, dus het valt wel mee.
Maar die eerste keer dat je mensen ontmoet binnen een nieuwe werkomgeving is toch altijd een beetje spannender dan doorgaans, denk ik.
Ja, natuurlijk zijn er heel wat vertrouwde gezichten. Nog maar een paar jaar geleden waren we het arrondissement Brussel Halle-Vilvoorde. Dus ik zie heel wat collega's terug in Halle-Vilvoorde. Ja, en we werken ook met dezelfde rechtbank in Brussel. Dus er zijn best wel wat vertrouwde gezichten, maar ook heel wat nieuwe korpschefs bijvoorbeeld op te ontmoeten. Heel wat partners op de luchthaven bijvoorbeeld. Ja, je maakt gedurende 2 maanden overal een eerste indruk. En dat is best wel spannend.
En als er dan telkens wordt bijgezegd dat je de jongste procureur des konings bent, want je bent 38, hè, vind je dat lastig, dat telkens de ondertitel is?
Oh, dat is wat het is, hè. Ik denk, het heeft heel weinig zin om je daar druk in te maken. Ik denk dan dat jong bloed, vers bloed, dat ook vlotjes door de aderen kan stromen. Dus nee, ik vind mijn plaats daar wel in. En ja, ik heb de indruk dat overal toch wel op enthousiasme onthaald wordt. Maar ja, misschien zal ik mij dubbel moeten bewijzen, maar dat schrikt mij niet af. Ik zie dat wel zitten.
Ja, en dat je behalve Annemarie Gept de enige vrouw bent. Zij gaat met pensioen, hè?
Ja, is net met pensioen. Begin mei. Ja, dat is ook weer zoiets waar je zelf weinig verdiensten aan hebt. De enige vrouw zijn, de jongste zijn. Nu, ik denk dat ik vooral om mijn kwaliteiten voorgedragen ben om die functie te beoefenen. En ja, vrouw zijn heeft soms zijn voordelen, soms zijn nadelen. Natuurlijk, als er rond een grote vergadertafel allemaal mannen in een pak zitten en dan 1 vrouw, ja, dan krijg je soms wel eens sneller het woord bijvoorbeeld, omdat men jou makkelijker ziet zitten. Dus ik probeer daar vooral de voordelen van te nemen en de nadelen, dat zien we dan wel.
Ja, dat zijn de titels die ze jou geven, maar als jij jezelf mag omschrijven, wat zeg je dan?
Ja, ik denk dat ik vooral een gedreven procureur ben, met oog voor de mensen rond mij, niet alleen de burgers die we tenslotte toch wel dienen. Ik denk echt dat we in een dienstverlenende rol zitten, maar ook de mensen binnen het parket. Met een goede 100 mannen en vrouwen geven we dat toch elke dag vorm. En ik denk wel dat ik met oog voor die mensen probeer de lijnen uit te zetten.
Ja, positief, een doener.
Ja, dat is wel zo. En dat is waar ik het meest aan moet wennen, is dat ik niet meer met een dossier op het terrein sta. Niet meer die verdwijning tot een goed einde probeer te brengen. Of dat dossier dat nu in de pers is, daar een persbericht rond te maken en interviews geven. Je moet zo los van het concrete doen in een concreet dossier komen en meer op het beleidsmatige niveau de lijnen uitzetten. Dus dat vraagt toch wel een switch, een andere mindset. Maar ja, dat is even wennen, maar ik was daar ook wel aan toe. En dan is dat optimisme, die energie, wel mooi meegenomen om je niet te laten afschrikken door die lange termijn en soms toch wel hobbelige wegen om een bepaald doel te bereiken.
Ja, en je bent ook een groepsdier, dus dat helpt, denk ik, in deze functie.
Ja, toch wel. Alleen kan je dat niet doen. Cavalier Seul is, denk ik, niet alleen heel erg eenzaam, maar je maakt het jezelf extra moeilijk door dingen alleen te willen doen. Ik heb het geluk van een team van mensen te hebben die allemaal vooruit willen, die ook enorm veel kwaliteiten hebben en die ook ten dienste willen stellen van we moeten samen met dat parket vooruit gaan. We moeten stappen zetten dichter naar die bevolking toe. En als je dan natuurlijk een machine dat gedragen wordt door verschillende wielen en radertjes, ja, dat gaat natuurlijk eens zo vlot vooruit.
De verpersoonlijking van de nieuwe magistratuur heb ik gelezen over jou. Voel je je aangesproken?
Ja, dat komt regelmatig eens terug. Ik denk dat dat vooral te maken heeft met de manier waarop ik naar mijn functie probeer te kijken. Het is geen persoonlijke titel die je op een gegeven moment krijgt, maar je krijgt echt wel het mandaat en ook wel een stukje de macht om een steen te gaan verleggen. En die verantwoordelijkheid neem ik echt wel heel, heel ernstig. En ik denk ook dat we die stappen moeten zetten, dat we moeten durven zeggen: mensen, vinden jullie dat wij goed bezig zijn? Hebben we het echt wel over de zaken waar jullie van wakker liggen? En als men mijn beleidsprioriteiten vraagt, dan kijk ik van: iedereen wil dat zijn kinderen veilig op school geraken, dus verkeer, we kunnen daar niet rond. We moeten dus ook magistraten inzetten in dat politieparket. Intrafamiliaal geweld. We moeten echt die zwakste beschermen. We kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er in de huizen gebeurt. En ik denk dat mensen ook verwachten dat men uit hun eigendom blijft, dat die woningen inbraken, dat we daar blijven op inzetten. En moeilijker moet je het soms ook niet maken, denk ik. Maar dan moet je ook durven zeggen dat we een aantal zaken niet gaan doen. En ja, dat durven benoemen. Ik denk...
Dat is nieuwe magistratuur?
Ik denk wel, gewoon die openheid en die helderheid waarin dat je zegt waar dat je voor gaat en waar dat je voor staat, dat iets is wat nog niet overal ingang gevonden heeft.
Daar zullen we het straks nog wat uitgebreider over hebben. Welkom in Touché, Ine van Wijmerg.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Cutting out a different path, led by a beating heart. All the people of the town cast their eyes right to the ground in matters of the heart. The night was all you had. You ran into the night from all you had. Found yourself a path upon the ground. You ran into the night, you can't be found. But this is your
de Britse band Bastille met Laura Palmer. En dat nummer is genoemd naar het gelijknamige personage uit de legendarische serie Twin Peaks. Ine van Wijmers, heb jij die serie gezien destijds?
Wel heel beperkt. Ik denk dat ik toen 1 of 10 geweest moet zijn als Twin Peaks op televisie kwam. En ik mocht wel wat later opblijven. En mijn ouders die keken televisie vanuit hun bed. En het was dan donker. En ik mocht met hen meekijken. En ik weet nog het begin generiekske van Twin Peaks. En dan spoelt dat lichaam aan in dat zand, Laura Palmer. En ik was toen doodsbang en ik heb nooit meer verder naar Twin Peaks gekeken.
En dan ben je nu procureur des konings. Dan ja. Is dat nu jouw job,
ja, maar,
in zekere zin.
Ja, dat is echt... ik ben de eerste die achter een kussen duikt.
Echt
als
waar?
Het spannend wordt, zelfs bij Flikken of de Ridder. maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat mijn verbeelding soms zo groot is dat ik er ook volledig in zit. Als ik naar om te even welke serie kijk, dan vraag ik altijd aan mijn man, wie zijt jij in de reeks? Want ik ben altijd een personage.
Ja?
Dus ik leef mij dan volledig...
Een personage in. Aan de kant van de recherche? De...
Ah ja, ja, ik ben altijd de goeie natuurlijk. Dan, nee, ja, ik probeer altijd... Ik zal altijd iemand zoeken waarmee ik mij kan... vereenzelvigen en dan van daaruit beleef ik dan alle avonturen mee met alle gevolgen van die natuurlijk.
Zijn er dan veel series met procureur des konings in een hoofdrol? Of in een belangrijke bijrol waar jij je mee kan identificeren?
Ja, met de Ridder natuurlijk. Ja. Helena de Ridder is natuurlijk de top voor elke magistraat. Iedereen zegt van, daar kijkt u nu toch niet naar. Maar voor mij is dat pure ontspanning. De Vlaamse fictie op zondagavond. Over water, undercover, noem ze. En ik zal het op zondag gezien hebben. Maar dan ook echt op zondag. Want ik vind dat het ook hoort bij... De zondagavondsfeer, ja. En dan ben ik helemaal niet bezig met zoek de fout in de serie. Nee, ik ben er dan helemaal in en ik kan daar echt van genieten. En dat is pure ontspanning.
Als we het hebben over de realiteit, procureur des konings, wat voor job is dat eigenlijk?
Op zich is dat eigenlijk heel concreet. Er gebeurt een misdrijf, de politie komt ter plaatse, ze maken een procesverbaal en dan wordt er gebeld naar de magistraat met dienst, dus naar de procureur des konings met dienst, om instructies te krijgen over hoe gaan we dit hier nu onderzoeken, wie gaan we verhoren, gaan we een perimeter instellen, gaan we een huiszoeking doen. Dus dat is eigenlijk heel evenementgebonden, om het zo te zeggen. En dus ja, je moet echt wel met veel gezond verstand en binnen je juridisch kader snel beslissingen nemen. En anderzijds maken we ook vervolgingsbeleid. Gaan we kijken in grote lijnen, als we dat soort zaken aan de hand hebben, wie gaan we dan vervolgen, wie niet, waar gaan we iets anders doen, een strafbemiddeling, een middellijke schikking opleggen. Dus het is zowel op de lange termijn, het grote overzicht, als heel concreet een 24 uren, 7/7 permanentie bemannen om te zorgen dat je er altijd bent voor die politie die ook 7/7 en 24/24 op het terrein is.
Dus ze kunnen jou nu in principe ook bellen?
Wel, ik heb het geluk, nu ik de procureur des konings mag zijn, dat ik niet meer in de 24 uren diensten zit. Maar het is in mijn 2 maanden al gebeurd dat een collega iets aan de hand had waarvan ze zei, hier wil ik toch wel even voor overleg plegen. En ja, dan belt ze mij, dan denken we samen na van, wat doen we ermee? Maar ik vind dat wel leuk. Ik mis die diensten ook wel, want dat is eigenlijk iets wat ik heel graag deed.
Maar je hebt jezelf kandidaat gesteld, hè, voor deze functie.
Ja.
Waarom dan, als je zo graag ook magistraat was?
Ja, omdat het een niet los van het andere moet gaan. Het was ook een logische stap. Na 10 jaar volop Parket Brussel was het een mooi moment om meer naar de tweede lijn te gaan. Maar in de ideale wereld komt dat binnen 5 jaar, die trein voorbij. Ja, hij reed nu voorbij en dan moet je kiezen. Erop springen of wachten en hopen dat er nog eens zo'n trein voorbij komt. En ik ben voor het eerst gegaan.
Je hebt ook de eed moeten afleggen, hè? zo'n traditie die daarbij hoort, is dat ook belangrijk, dat je echt de eed aflegt?
Ja, toch wel, omdat het... Zoals ik hier net zei, ik hecht toch wel veel belang aan het mandaat dat je krijgt, aan ja, welke functie jou ook een beetje door dat ritueel echt wel wordt toebedeeld, wordt opgedragen. En ja, sommigen vinden dat al bollig of plechtstatig, maar het is ook echt wel het startschot van voilà, nu staan u, je hebt die eed hier afgelegd, dat is iets publiekelijk, nu moet je ervoor gaan. Ik denk dat dat een beetje te vergelijken is met waarom mensen nog trouwen, bijvoorbeeld. Dat is ook in de kerk publiekelijk of in een viering zeggen, wij gaan ervoor en jullie mogen dat allemaal weten en daar ook ons op aanspreken.
Het maakt de verantwoordelijkheid alleen maar groter, ernstiger, belangrijker.
Ja, zichtbaar ook voor een stuk. En ja, ik denk zo... Zonder rituelen, dat er ook een stukje van de betrokkenheid en de verantwoordelijkheidszin verloren gaat.
Mm-hmm. In hoeverre was jouw oma erbij, bij die eedaflegging, in gedachten?
Ze is er vandaag ook bij.
Waar? Ja?
Nee, ja. Ik heb altijd een soort, ja, voor belangrijke momenten, een ritueel van haar aan. Omdat zij iemand was bij wie ik van kleins af aan na school ging ik naar haar huis en dan zat ik gewoon op het aanrecht, terwijl zij ofwel eten aan het maken was of vaak aan het afwassen was. En dan babbelden wij over de ditjes en de datjes na school. En ik ben dat tot en met het zesde middelbaar blijven doen. Niet meer dagelijks, maar in de examens bijvoorbeeld ging ik dan 's middags bij haar eten. En dan had je gewoon 2 weken lang uw lievelingskost op tafel. En zij is altijd met mij in gesprek gegaan. Hoe oud dat zij ook werd. Zij was zeer scherp van geest en hield u ook scherp. Want als je soms een uitspraak deed, dan zei ze, ja, maar wat bedoelde daar nu precies mee? En waarom zeg je dat nu eigenlijk? En vooral dat ze zei, je moet goed nadenken. Je niet zomaar, niet te rap beslissen. Je moet ook veel genieten. Je moet op reis gaan. Je moet de wereld zien. Allee, dus zij spoorden ons eigenlijk, alle kleinkinderen eigenlijk, wel aan om de dingen te doen die zij door de oorlog bijvoorbeeld niet heeft kunnen doen. En dan zei ze, allee, pak er u maar van, manneke.
Welk juweel draag je dan?
Vandaag heb ik een van haar vaste ringen aan. Iets heel discreet, heel eenvoudig, want zo was zij ook. Eenvoudig en stijlvol. Maar ja, die juwelen, dat was op de duur wel grappig, want ze was dan 80 en ging nog met de metro naar Brussel om dan met mij in Brussel te komen lunchen. En dan deed ze al haar juwelen aan om naar de stad te gaan. En dan heb ik op een gegeven moment toch moeten zeggen van oma, allee, ik denk toch niet dat dat zo veilig is. En dan, ja, dat vond ze dan toch maar niks om zomaar gewoon zonder haar bijoux, zoals ze dat zei.
Buiten te komen.
Ja, buiten te komen.
Ja, ja. Ja, want het arrondissement waar je nu werkt, Halle-Vilvoorde, is geen evident arrondissement, denk ik, hè?
Goh, ja, het is een beetje...
Of is dat perceptie?
Het staat natuurlijk onder politieke hoogspanning bij momenten. Omdat er de hele splitsing van het arrondissement is politiek gezien niet van een leien dakje gelopen. Ik denk dat dat een understatement is. Anderzijds, geografisch gezien, behoort het tot de provincie Vlaams-Brabant. Maar in die provincie is dan ook nog een ander parket, het parket Leuven. En omarmen we eigenlijk de hoofdstad ring rond. En hebben we ook nog de nationale luchthaven in het arrondissement. Het bizarre is dat wij niet zozeer een rovershol hebben. We hebben niet een grote stad met de criminaliteit die zich daar concentreert. Maar we hebben wel een aantal toegangswegen van bijvoorbeeld van Antwerpen of Gent naar Brussel. Dus er passeert wel wat, zoals we dat zeggen. Dus je moet op een andere manier proberen die criminaliteit te bevatten en te bestrijden. Ook de federale politie moet in Halle-Vilvoorde zich op een andere manier organiseren, op een andere manier onderzoeken voeren dan wanneer je echt in de stad gevestigd bent en met die klassieke stedelijk georganiseerde criminaliteit te maken hebt. Mm-hmm.
walk on line. Yeah, you do the walk on line.
Walk of Life van de Dire Straits, Ine van Wijmers. Dit klinkt als nostalgie, ja, in de oren.
Dat is het blauwe cassetje ja. Met de gitaar op, waarmee mijn ouders met mijn broer en mij uren in de wagen naar Hongarije, het zuiden van Frankrijk, zelfs tot in Portugal zijn we gereden, denk ik. Ja, ik kom echt recht uit de fixkes dan, denk ja. ik, op de achterbank van de Jetta.
Luid meezingend.
Ja, en dan afwisselen. Een cassetje voor de ouders en dan een cassetje voor de kinderen. En wij kozen dan meestal Urbanus, denk ik. Ik denk niet dat mijn ouders dat nog kunnen horen. maar dat is pure nostalgie natuurlijk. Dat zijn de zorgeloze zomers waarbij dat je jezelf tot vervelens toe hoort vragen, is het nog ver?
Welke opvoeding heb jij meegekregen?
Oh, ik denk eigenlijk een heel... Ik kom uit een heel gewoon klassiek gezin, denk ik. Mijn ouders hebben alle twee altijd hard gewerkt en wel hun eigen carrière zo uitgebouwd. Maar los daarvan zaten wij gewoon op de school in Overijse, deden wij hobby's daar, zaten wij in Giro. Mijn ouders, denk ik, vonden het vooral van belang dat wij content waren en dat we, ja, zoals dat verenigingsleven, dat we ons daarvoor inzetten, dat we dan ook niet alleen mee naar de fuif gingen, maar als er moest opgeruimd worden, dat we daar dan ook stonden. Mm-hmm. Dan affiches gaan hangen was zeer leuk, maar dat moest ook terug rondgehaald worden. Daar hebben ze ons wel altijd in gestimuleerd van verantwoordelijkheid te nemen en ja, het rechtvaardigheidsgevoel ook voor een stuk is er met de paplepel ingegeven.
Ja, want besefte je als kind dat je een zondagskind was? Dat je uit een warm nest kwam?
Ik denk dat ik dat als kind niet zo echt besefte. Ik heb dat maar pas achteraf beseft. Als je ziet dat dat niet zo'n evidentie is. Ik ben altijd zorgeloos groot geworden. En ik denk dat dat ook iets is wat ik hoop dat mijn kinderen meekrijgen.
Wanneer heb je dan voor de eerste keer gezien dat er ook andere situaties bestaan?
Ja, soms gewoon in de klas. In het middelbaar bijvoorbeeld gingen we op uitwisseling met Denemarken. En er zat een blind meisje in onze klas. En ja, omdat hij geen uitwisselingsstudent kon ontvangen, mocht hij dan ook niet mee. En dat vond ik zo absurd. Dus ik zeg dat dan ook thuis, waarop mijn moeder onmiddellijk zei, ja, dan vangen wij er toch twee op. En die blinde leerlingen mag dan ook bij ons logeren. En voor mijn moeder was dat de evidentie zelf van, dan lossen we dat toch wel gewoon zo op. En enerzijds zie je dan van, oei, hè, dat meisje krijgt niet dezelfde kansen dan ik. Maar als ze wil, lossen we het wel gewoon op. En ja, dat is iets wat dan mijn ouders altijd gedaan hebben van... Mm-hmm. Ja, u daar niet bij neerleggen, daar niet blind voor zijn en toch een oplossing zoeken.
Professioneel ben je niet echt ver van de boom gevallen, hè?
Als we kijken... zacht gevallen.
Gelukkig, ja. Want Guido van Wijmers is jouw vader natuurlijk. Tot zijn pensioen korpschef van de Brusselse politie geweest. Jouw moeder heeft Germaanse gedaan.
Ja,
daar zal je taalvaardigheid wel van geërfd
hebben. Ja, dat is ook zo. Mijn
geërfd hebben.
Is de communicatieve... Mijn papa, de politieman. Ja. Dat is. Ik denk dat ik het beste van twee werelden heb kunnen combineren.
En in hoeverre was dat aan de keukentafel aanwezig? Hun jobs?
Vrij weinig. Ja, er werd nooit echt zo heel concreet over het werk gesproken, maar er werd wel duchtig gedebatteerd. Als wij iets ergens naartoe wilden of iets wilden hebben of zo, ja, dan moest je met goede argumenten komen. En dan, mijn vader wou wel weten waar dat we waren en met wie en om hoe laat dat we dan thuis gingen zijn. En aan uw afspraken had u heel duidelijk te houden. Maar ja, ze hebben ons nooit in een bepaalde richting geduwd. Ze hebben ons wel altijd gestimuleerd om het onderste uit de kant te halen. Maar ik denk, als ik nu gezegd had dat ik iets anders wou worden en mijn ouders zagen dat dat was wat in mij zat, dan zouden ze me daar nooit in tegengehouden hebben. Integendeel. Mm-hmm. Ze hebben eigenlijk altijd tegen ons gezegd van, je kan dat en zet u in. En als je iets echt wilt en je werkt ervoor, dan zult je er wel komen, los van wat dat dan precies was. Maar als ik dan toch in die juridische wereld beland was, ja, dan heb ik wel heel veel aan mijn vader gehad, omdat hij inhoudelijk wel goed wist in welke wereld ik mij begaf. En daarnaast ook aan mijn moeder, die dan als buitenstaander soms de kritische stem was, of in de ondersteunende rol ging en zei van nee, ga maar naar Brussel, ik haal de kinderen wel af, zonder dat in vraag te stellen. Dat was ook altijd wel veel waard, dat ik niet moest uitleggen waarom ik nu direct weg moest.
Ja. Maar dat je rechten ging studeren, leek dan wel een evidentie ten huize van
Wijmers. Ik heb lange twijfel tussen Germaanse of rechten. Ja, dat is dan
tussen vader of moeder.
Ja. Ik wou ook lang journalist worden. Het is dan woordvoerder geworden daarna. Het is altijd zo dat dubbele. En ik heb ook... Die rechtenstudie ben ik ook gaan doen voor een stuk vanuit een sociaal engagement. Ik zag dat niet iedereen het even goed had. Ik stond dan in leiding op de speelpleinen bijvoorbeeld. En dan zag je dat sommige kinderen door dronken ouders werden afgehaald. En zo toestanden die ik zelf tot dan toe in mijn beschermd wereldje niet had meegemaakt. En dan dacht ik, ik wil wel echt iets kunnen doen. En dan dacht ik, ofwel moet ik psychologie gaan studeren om die kinderen op te vangen daarna. Maar dat was dan niet genoeg in de actie, denk ik. Zeg, ofwel moet ik daar meer de rechterkant uitgaan. Maar dat is wel de drijfveer geweest. Ik zou dan jeugdrechter worden en misschien word ik dan nog ooit. Dat weet ik, weet ik niet. Zeg nooit, nooit. Maar...
Ja.
Por ti.
De Mexicaanse groep Mana tijdens hun MTV Unplugged optreden in 1999. Wereldberoemd in de Spaanstalige wereld, bij ons iets minder. Dit nummer, Rayando el Sol, betekent het is makkelijk om naar de zon te reizen dan in je hart te komen. Ine van Wijmers, jij kende dit nummer wel, hè, want jij hebt het zelf voorgesteld om het te laten horen.
Ja, het was een ontdekking toen ik op Erasmus was in Spanje. In het laatste jaar rechten in derde lys. Ik weet niet hoe dat nu heet. Ik moet mij dringend bijscholen. Nee. Toen zaten we in Spanje, in Salamanca. Dat is een studentenstad, een beetje te vergelijken met Leuven. Nu, het jaar was al wel wat verrassend begonnen, want we dachten dat alle lessen in het Engels zouden zijn. Bleken die in het Spaans te zijn. En ik ben daar echt toegekomen met als enige Spaanse woorden dos cervezas en verder ging het niet. Maar ook daar weer, we dachten we gaan de uitdaging aan en we zullen hier heel intensief Spaans beginnen leren. En dan midden in de examens zeiden de Spaanse vrienden die we toen gemaakt hadden van ja, Mana komt. En wij, en? Maar dat moet zoiets zijn als hier in de jaren 90 Clouseau komt naar de Plaza de Toros. Wat al gewoon een prachtige setting is om op een warme zomeravond. Ze beginnen er dan niet voor 10-11 uur aan in Spanje, in die ongelooflijke, indrukwekkende arena naar die Mexicaanse groep te gaan kijken, waarvan iedereen alle liedjes van begin tot einde meezingt. Eigenlijk qua timing totaal onverantwoord, want het was midden in de examens, maar zo magisch. En ja, ik kan dat dan wel gewoon 3 uur uit mijn hoofd zetten en volledig in het moment gaan. En
hoe goed is je Spaans ondertussen?
Goh, ondertussen is dat natuurlijk ook weer al zoveel jaren geleden. Laat ons zeggen dat ik er het betere vakantiespaans aan heb overgehouden. Maar dat was wel gewoon een heel fijne ervaring. Wij hadden een kamer over in ons appartement en die verhuurden we aan 10 euro per nacht. En zo hebben we 27 nationaliteiten over de vloer gehad. Ja. En we maakten daar dan, we hadden het Belgisch ons kookboek hadden we mee. Ja. En we maakten dan voor die buitenlandse gasten vol-au-vent en zo, en balletjes in tomatensaus. En met die 10 euro per nacht die we dan verdienden, gingen wij telkens als er een lang weekend was naar een andere uithoek van Spanje. En zo hebben we eigenlijk het hele land gezien en zelf de halve wereld in huis gehaald. Ja. Maar dat was eigenlijk echt een tof jaar.
Ja. Na je rechtenstudie ben je aan de balie beland, maar de advocatuur, dat was niet echt jouw ambitie, hè?
Goh, ja, de advocatuur. Ik stelde vast dat daar heel wat bij dat zelfstandige statuut heel wat administratie en toestanden bij kwam kijken. Dat is nooit mijn sterkste kant geweest. En ik kreeg daar enorm veel stress van om heel die papierwinkel in orde te krijgen. Maar wat ik wel heel tof vond, was naar de rechtbank gaan, naar de zitting gaan, de contacten met de cliënten, mensen die hun heel concreet verhaal kwamen voorleggen en dat dan vertalen naar een juridische kwestie waarvoor we een juridische oplossing moesten bepleiten. Dat vond ik wel heel boeiend aan de advocatuur, en daar verschilt de magistratuur niet zo heel veel mee. Het is gewoon een andere plek in de rechtbank, maar uiteindelijk doe je dat nu vanuit het oogpunt van de samenleving en aan de balie verdedig je uw cliënt. Mm-hmm. Maar ja, zo'n gigantische wereld van verschil is dat nu ook niet.
Daarnet zei je, ja, jeugdrecht, dat interesseert me echt heel erg. Je weet nooit, zeg nooit nooit. Maar je hebt natuurlijk wel met heel veel jeugddossiers te maken gehad, hè, als...
Ja, ik ben 5 jaar jeugdmagistraat geweest ongeveer. En ook nu nog merk ik, als ik het dagverslag lees of het nachtverslag, dat mijn aandacht altijd eerst zal getrokken worden door de dossiers waar minderjarigen bij betrokken waren, als dader of als slachtoffer. Maar jeugdrechter is voor mij toch nog iets anders. Dat is een een eenzamere positie. Wij brachten dossiers naar de jeugdrechtbank, schetsten de situatie, deden een voorstel van maatregelen die moest genomen worden. Maar uiteindelijk moet wel die jeugdrechter dan een beslissing nemen, draagt tot aan de 18 jaar van die jongeren daar toch de verantwoordelijkheid voor. En daar heb ik mij toch tot nog toe nog altijd te jong. En ik denk dat het toch een zekere echte maturiteit moet hebben om... Ja, je moet toch wel wat watertjes doorzwommen hebben, denk ik, om die verantwoordelijkheid op u te nemen en ook vooral dat alleen te kunnen doen. Dat geldt in het algemeen voor de rechters, vind ik. Ik zal niet zo snel de overstap naar de rechtbank maken om alleen in beraad een zaak in beraad te nemen, om dan een vonnis te vellen. Ik werk liever in dat team waar ik vandaag werk.
En hoe komt het, denk je, dat je zo geïnteresseerd bent in die jeugddossiers, dat jou is blijven interesseren? Heeft dat te maken met het feit dat die daders ook vaak slachtoffer zijn?
Ja, je kan daar enerzijds concreet een verschil maken. Ik denk, als je als parketmagistraat beslist om jongeren, kinderen te plaatsen. Die kinderen, wij kunnen dat voor 24 uur doen en dan zet de jeugdrechter dat al of niet verder. Maar ik denk dat die kinderen zich altijd dat moment zullen herinneren. Er is een voor en een na de beslissing tot plaatsing bijvoorbeeld. Of als je aan jongeren kan een halt toeroepen aan de criminele spiraal waarin dat ze beland waren. Veel jongeren erkennen ook na x aantal jaren van: had jij mij toen niet gestopt, dan had ik misschien een moord gepleegd. Heeft er ooit eens een zo'n gastopzitting gezegd, dan denk je wel, oké, het maakt wel echt een wezenlijk verschil. Wat ik doe. En daarnaast, als jeugdmagistraat kan je het u niet permitteren om gewoon zwart op wit de wet te lezen en toe te passen. Er is altijd een context, er is altijd een opvoedingscontext. Men zegt van de slechte jeugd. Wel, heel wat jongeren die feiten plegen, leven in een context die wij ons gewoon niet kunnen inbeelden.
Welke situaties heb jij zo bijvoorbeeld meegemaakt die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen?
Gewoon jongeren die vanaf hun 6-7 jaar moeten zorgen dat ze met 2-3 broertjes en zusjes op school geraken, omdat moeder lam van de medicatie in bed ligt, die dan ondertussen ook nog ergens proberen aan eten te geraken, die zich excuseren op school omdat het kleinzusje geen boterhammen mee heeft, en dan zijn ze zelf 6-7 jaar. Allee, kinderen die verantwoordelijkheid moeten opnemen waar dat wij ons gewoon echt geen rekenschap van kunnen geven. En ik geloof echt dat niemand op zijn 12 jaar opstaat en zegt, nu ga ik eens een bank overvallen. We hebben ook, het is heel veel in de media geweest, het dossier van Priscilla Sergeant, een meisje uit Huizingen dat dood teruggevonden is in een veld. Daar zijn de verdachten, een meerderjarige en 2 minderjarigen. Die jongste verdachte was 12 jaar op dat moment. Dan denk je, oké, die moet verantwoording afleggen, zijn aandeel in de feiten erkennen, schuld in zicht tonen. Maar anderzijds denk je toch ook, je moet maar 12 zijn en je door omstandigheden in een situatie bevinden waarin dat je buurmeisje of iemand uit de wijk dood eindigt. Ik probeer mij in te beelden wat dat doet met zo'n kind en hoe we daar dan op de best mogelijke manier mee om kunnen gaan. En het lijkt mij niet dat is door die ergens ver weg te steken.
Is het ook niet vreemd als je daar professioneel mee bezig bent, zo dichtbij staat, om dan thuis te komen en een normale wereld te aanvaarden waar dat soort verhalen totaal niet aan bod komen?
Ja, dan kom je thuis binnen en dan zijn ze aan het zagen omdat ze maar 3 kwartier op de Nintendo mogen. En dan is het soms heel moeilijk om niet te zeggen, en je moest eens weten dat er kinderen zijn die geen Nintendo hebben. Ja, daar hebben ze natuurlijk 0,0 boodschap aan. En dan moet je die woorden soms wel inslikken en denken, oké, ja, hier is de realiteit even anders. Maar anderzijds komt de wereld ook wel binnen. De kinderen kijken heel enthousiast naar Karrewiet bijvoorbeeld. En als Julie van Espen verdwenen was en vermoord is teruggevonden, ja, dan vroeg mijn dochter, maar mama, wat heeft die eigenlijk verkeerd gedaan? Wat heeft die Julie nu verkeerd gedaan? Ik zeg, ja, niks. Ja, maar waarom gebeurt dat dan? Waarop mijn zoon zegt, ja, de goeie winnen niet altijd, hè. En dan denk ik, ah ja, oké. Dus die realiteit komt wel binnen. Ze proberen dat ook te vatten. En dan bots je toch op de grenzen van de uitleg die je kan geven. Want je moet dus niks verkeerd doen om toch slachtoffer te worden. En dan mogen ze niet bang worden. Mm-hmm.
And it's crossing my mind. And it's crossing my mind. So like someone is still a diamond. And it's crossing my mind. You one day dragged me into the night. And it's crossing my mind. You allowed me. Wish you may blame on me, babe. I know that you should better fall. You shoot me high, call me fly. Keep on pushing, but you better don't. That's what I thought, call me babe. Hush it now, cross my name and die. Honors in the flag, undeniable. Show this shot with you, I'm home. And it's 'cause you're mine.
Your Mine van Raving George en Oscar and the Wolf. Ine van Wijmers, waarom wou je dit laten horen?
Ja, dat is muziek die wel eens uit mijn oortjes komt als ik ga lopen. Nu, ik noem mezelf soms ook wel eens de slak van de druivenstreek, want ik denk dat ik de traagste jogger uit het Soniewoud ben. Maar het is wel een manier om je hoofd leeg te maken. Ik ben een paar jaar geleden beginnen lopen, omdat dat eigenlijk een heel eenvoudige manier is om aan sport te doen. En dan dat je op een gegeven moment ook wel voelt van, ik moet hier zorgen dat ik fysiek in orde blijf, omdat je wel onder druk komt te staan. Omdat je toch merkt dat de combinatie werkgezien soms wel veel van u vraagt. Ik ben nog altijd geen echte fan van het lopen zelf.
Nee.
Maar ik voel wel dat het deugd doet om buiten te zijn en om toch een klein uurtje even, ja, alles los te laten. Ja.
En welke andere sporten volg je nog?
Ja, als passief, als kijker. Ja, nee, ik ben een wieler fan. Hè. Dat is een beetje de guilty pleasure. Ofwel de Champions League kijken, helemaal alleen met een blikje bier voor tv.
Is het waar?
Dat is een beetje fout, maar... Nee. Ik vind het kijken naar sport, ik doe dat echt graag. De koers hebben wij geluk in Vlaanderen, dat we ook gewoon buiten kunnen achter een nadarhek gaan staan en gewoon deel van het gebeuren kunnen zijn. In Overijs hebben we de Brabantse Pijl, de Druivenkoers, ook nog een veldrit, dus we zijn echt wel verwend.
En gaat het dan voor over wat er op het parcours gebeurt of ook wat daar buiten gebeurt?
Ja, het is een combinatie van beide natuurlijk. Ik volg ook echt wel de koers zelf. Maar natuurlijk, bij ons in het dorp ontstaan er dan allerlei randfenomenen. Er is zo een brandweerman die zijn garage open stelt, bakken bier in huis haalt, waar dan iedereen gewoon geld in de pot doet en op basis van vertrouwen. Dan is daar een kameraad die DJ speelt en de koers becommentarieert op toch wel onnavolgbare wijze. Ja, dat zijn zo de kleine momentjes die daar gewoon een topdag van maken. En daar kan ik dan echt wel van genieten, omdat dat zo in schril contrast staat met alle ernst en serieus waarmee je de andere dagen doorkomt. Maar dat maakt ook dat je alles wat kan relativeren en dat niet alles altijd bittere ernst moet zijn. En sport, sport kijken, ja, hoort daar voor mij bij om los te laten. Maar anderzijds bewonder ik die sportmensen ook gigantisch, want de winnaar, het podium, kent iedereen in zo'n koers, maar dan zijn er ook jonge gasten die dan 33ste eindigen of zo. Die hebben diezelfde koers gereden met evenveel enthousiasme en dan na de aankomst krijgen die van hun moeder of in het beste geval hun vriendin een handdoek rond hun nek. Dan mogen ze een mobiloom inkruipen en onder zo'n partytent op de rollen rijden. Allee, dat is toch onwaarschijnlijk met wat voor overgave dat die zich daarvoor moeten geven. Om dat in, dat uit te doen, daar kan ik echt van staan kijken.
Ja, het goede leven, dat zoek je echt wel op, hè?
Ja, ik denk
naast
dat
je professionele leven
genetisch ingebakken is of ja? Zo, denk ik. Nee, maar dat is wel iets inderdaad waar ik enorm van kan genieten als het mooi
gevoelig
weer is.
Voor bent geworden doorheen de jaren? Is dat iets?
Dat is bij ons ook thuis altijd zo wel een beetje de zoete inval geweest. En op terras in het weekend zat er altijd wel bezoek. Dus dat heeft er altijd wel wat bij gehoord. En voor mij was dat ook vrij evident dat als we bijvoorbeeld ergens waren en het avondeten naderde en er was niet echt een plan, dat ik dan zei, maar ja, anders eten we bij ons. En dan keek mijn man van, hoe eten we bij ons iedereen en hebben wij iets in huis? Dus die moest daar wel even aan wennen, maar ondertussen, ja.
Gebeurt dat gebeurt ook bij jou op het terras?
Ja, voilà. En ik kan er dan echt wel van genieten of deugd van hebben dat iedereen door elkaar loopt en babbelt en iets eet en iets drinkt en niks tekort komt. En ja, dat is voor mij echt ontspanning, dat is het echte leven.
Ja, reis je nog altijd, zoals je oma toen heeft geadviseerd?
Ja, ja. Ja, toch wel. Ja, deze zomer gaan we dus ook met onze kinderen kamperen. Maar ja, ook af en toe een keer alleen met mijn man.
Heb je favoriete plekken waar je graag naartoe trekt?
Ah, ik heb vorig jaar, een paar jaar terug ook al, Lyon ontdekt als stad. Helaas hebben zij ook een bompakket te verwerken gekregen dit weekend. Ik hoop dat dat niks afdoet aan de vrijheid waarmee je in Lyon kan flaneren. Met de fiets door die grote lanen rijden, lekker eten. S'avonds op de boot daar. Dus dat is toch een bestemming die ik aan iedereen kan aanraden.
Ja, heb jij tijd om te lezen, om te genieten van kunst en cultuur? Is daar tijd voor?
Goh, dat schiet er soms wel bij in. We hebben een abonnement op de weekendkrant en die probeer ik dan uitgelezen te hebben. Nee, maar op vakantie. Vakantie is ook leestijd. En dan nemen we toch enkele boeken mee. En ik weet dat mijn man en ik naar elkaar keken op het moment dat we nu met Pasen alle twee een boek vast hadden en alle vier de kinderen ook gewoon in een boek aan het lezen waren. En ik zei, kijk, het gebeurt, het is terug. Echt vakantie.
Ik heb nog muziek uit de film Hellhole van regisseur Bas de Vos en zijn cameraman Nicolas Karakatsanis, die daar geweldige beelden voor heeft gemaakt. Film die geïnspireerd is door 22 maart en dat heb jij vanaf de eerste rij helaas moeten meemaken. Hoe heb jij vernomen wat er aan het gebeuren was, die bewuste 22e maart?
Ik zat toen in de wagen naar Radio 1 te luisteren, onderweg naar het werk. En Paul van Tichelt was toen net de baas van het OCAT geworden. Ja. En hij gaf zijn eerste interview. En tijdens dat interview zei de interviewer van... Ja, we gaan even muziek draaien, want meneer van Tichelt heeft een dringende telefoon. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Paul gaat toch nooit in het midden van zijn eerste interview beginnen telefoon opnemen. Ja, een luttele minuten later hoorden we dan dat er op Zaventem een ontploffing geweest was. Dat gecombineerd met de nieuwe baas van het OCAT die zijn interview moest afbreken. Ja, dan wisten we toch wel dat het niet oké was.
En die komende uren, hoe heb jij die besteed?
Goh, ja, de eerste lijn zou ik dat dus niet durven noemen, want dat zijn natuurlijk alle hulpverleners en politiemensen die echt wel in de miserie gestaan hebben. Mm-hmm. Ik zat veilig en wel op het crisiscentrum, maar wel in een groep van woordvoerders die we toen gevormd hadden om samen te kijken welke informatie kunnen we bevestigen, aan welke informatie is er nood. En het is pas een dag later dat ik samen met mijn collega de opdracht gekregen heb om de nabestaanden op te vangen. Natuurlijk niet zelf, maar die opvang te organiseren. Dus altijd toch wel in de tweede lijn. En ook de identificaties van de slachtoffers te faciliteren, te zorgen dat dat in de best mogelijke omstandigheden en zo snel mogelijk en zonder fouten kon gebeuren.
Is dat een dag die jou heeft veranderd?
Goh, het is vooral een periode geweest waarin dat je gezien hebt dat als het moet, dat er heel veel kan. En dat ik gezien heb met welk professionalisme mensen boven zichzelf zijn uitgestegen. En de solidariteit onder politiemensen was echt enorm. En dat heeft eigenlijk mijn vertrouwen alleen maar versterkt.
Ja. En die solidariteit is er nog altijd, begrijp ik. Hè? Jullie komen nog altijd samen.
Ja, dat is echt zo.
22e maart.
Ja, ja, dat is zo. Elke 22e maart. En we gaan dat blijven doen tot ik erbij neerval, denk ik. Eten we spaghetti met een aantal slachtofferbejegenaars. Dat is echt pure zelfzorg.
Ja, ja. Zometeen praten we verder, Ine van Wijmers, na het nieuws.